Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leister. Ik ben Humberto Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Welkom bij Poki, ik ben Milou Brandt en dit is een podcast over kunstmatige intelligentie waarin Alexander Klupping en Wietse Hagen je bijpraten over de wondere wereld van AI. We bespreken het belangrijkste nieuws van de week en dan hebben we het natuurlijk over de Microsoft deal met Inflection. Tim Cook ging naar China om de banden aan te halen met Baidu. Waarom wil Apple dat nou eigenlijk precies? We hebben het over Gemini Pro 1.5. YouTube gaat creators helpen om transparant te zijn over AI-gebruik in hun filmpjes. Nou, best handig in een steeds synthetischer wordende online wereld. En we zijn toch op iets leuks gestuurd. De nieuwe grote hit in Wonderland. AI maakt nu liedjes met songtekst en al. Ik zou zeggen, daar zit muziek in. En tot slot gaan we proberen de problemen van BN'ers te technofixen. Nou, veel plezier jongens met deze aflevering.
Ja, welkom Milou.
Dankjewel.
Wij kennen elkaar, ik ken jou eigenlijk alleen maar uit mijn oren. Namelijk, ik luister met veel plezier al jaren naar de podcast Jong Beleggen. Waar je mensen leert hoe ze moeten beleggen. Mm-hmm. En Wietse en ik zitten natuurlijk al maanden hier te experimenteren met deze podcast. En wij dachten, het lijkt ons leuk om te vragen of je met ons mee wilt doen. Dus we doen dat eens een keer een experiment.
Nou, ik vind het heerlijk om hier mijn horizon te mogen komen verbreden. Want inderdaad, alleen maar praten over beleggen. Ik haal er veel plezier uit. Maar ja, om van deze kant ook die bedrijven wat beter te leren kennen. Dat lijkt mij sowieso wel handig. En daarnaast ook gewoon heel erg leuk. En overigens doen jullie het al heel erg goed ook zonder mij hoor, vind ik.
Ja, maar wij vinden het toch leuker met jou. Dus dat gaan we proberen.
Nou, dank voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik heb er zin in. En ik zou zeggen, laten we dan maar meteen gewoon beginnen.
Ja.
Het nieuws, Inflection en Microsoft. Zo'n 70 man gaat werken voor Microsoft van Inflection zijn overgegaan. Twee van de drie oprichters zelfs. En licenties overgenomen voor in totaal nou allemaal zo'n $650 miljoen. En dan denk ik meteen, wat is hier nou eigenlijk precies gaande? Is dit onderdeel van een hele grote machtsstrijd? Die we sowieso plaats zien vinden op het toneel van alle grote techbedrijven en de rol die AI voor al die bedrijven speelt. Alexander?
Zeker. Ik denk dat het in het geval van Microsoft is denk ik het bestendigen van hun positie. Want zij zijn voorloper. Voelen waarschijnlijk nu de hete adem van Google en Apple in de nek. Omdat daar een soort van samenwerking lijkt te ontstaan. Misschien om tegenover die grote, tegenover de macht van Microsoft. Dus ik weet niet, ik denk dat ik het zo zie. Het bestendigen van Microsoft's dominantie met OpenAI.
Ja, maar moeten we zorgen maken daarover? Want ze zijn natuurlijk ook al partner van ChatGPT.
Ja.
Het begint bijna een soort monopolie te worden.
Nou, dat valt wel mee. Google. Volgens mij moet je Google echt niet uitvlakken op dit gebied. En in samenwerking met Apple, wat toch de grootste leverancier van smartphones is, is wel echt een breekijzer om een grote te worden in de consumentenmarkt. Dat moet ik Microsoft nog even zien doen. Misschien op kantoren wel. Maar hoe gaat Microsoft haar AI in de handen van heel veel consumenten krijgen? Anders dan gewoon ChatGPT gebruiken. Daar heb je toch echt een mobiel operating systeem voor nodig. En dan is Google een heel grote. En als dan Apple als andere partij in dat duopolie ook nog een keer met Google gaat werken, ja, heb je toch wel echt een machtsfront hoor.
Hoe kijk jij er naar, Wietse? Naar deze deal tussen Inflection en Microsoft?
Nou, het is wel zo dat Microsoft zich op een bepaalde manier probeert in te kopen in al die partijen, of een belang probeert te krijgen op een manier dat ze niet op de vingers getikt worden. Want er zijn allerlei regels rondom antitrust en monopolies die Microsoft heel goed gelezen hebben. Waardoor ze, ja, het is een grote groep mensen daar bij Microsoft. Maar die Dus we proberen dan een 49,99% aandeel in OpenAI te behouden. En op die manier zich overal wel in te kopen, zodat als er succes is, dat ze altijd wel mee kunnen doen. En dit doet me ook wel een beetje denken aan de Nokia-deal destijds. Want toen hebben ze eigenlijk de nieuwe CEO van Nokia aangewezen wat een Microsoft-man was, die vervolgens Nokia helemaal voorbereid heeft om over te laten nemen door Microsoft. Het voelt wel heel strategisch. Ik heb wel het idee dat hier een spelletje gespeeld wordt op hoog niveau. Van hoe kan je een bedrijf op een bepaalde manier uithollen en dan de mensen overnemen en dan het bedrijf ook nog een smak geld geven, zodat ze alvast geld hebben, waardoor ze je niet gaan aanklagen. Het leest wel een beetje raar, deze deal. Ik vind het een beetje een vreemde deal, laat ik het dan zo zeggen.
Ja, het zegt ook wel veel over wat dit soort bedrijfjes, nou ja, ik noem het maar even bedrijfjes, want Inflection is natuurlijk vergeleken met Microsoft een bedrijfje.
Heel klein, zeker.
Ja. Eigenlijk hebben dit soort bedrijven gewoon niet een andere optie ook dan zich dan op termijn laten opslokken door een gigant.
Ja, en misschien, want zij hebben met Pi een eigen model. Pi is dus een soort van ChatGPT-concurrent die ook al heel lange tijd uit is. Die heel erg op consumenten gericht is. Eigenlijk een veel vriendelijker uitziende website dan ChatGPT is. Wat toch, ja, ChatGPT ziet er niet nou echt uitnodigend uit. Als je dat voor het eerst aan mensen laat zien en je geeft geen context, dan denk ik niet dat ze met heel veel plezier daarmee gaan spelen. Terwijl Pi, als je dat opent, dan begint dat met een scherm. Waar zal ik je mee helpen? Bijvoorbeeld, ben je ergens angstig over? Heb je ergens stress over? Kan ik je helpen met brainstormen voor een grote beslissing? En dan klik je zo'n ding aan en dan gaat dat ding op een heel menselijke manier met je praten. Eigenlijk een soort van heel anders dan de meeste spraakassistenten. Dat is superleuk. Ik vind Pi echt, krijgt heel weinig aandacht. Maar ik vind het het zit het dichtst in de buurt van een vriend of een psychotherapeut of een coach of een van die, nou ja, gewoon
lieve echt, tante.
Ja, maar mensen. Ja. Menselijk in plaats van een hele slimme robot, wat ChatGPT toch is. Dus waarschijnlijk gaat Pi nu, ik neem aan dat dan gewoon gaat sterven en dat dit gewoon overgaat in, dat dit soort acqui-hire is van Microsoft. Met het hoofd van Inflection is ook wel een soort van zichtbaar figuur in de AI-wereld. Dus dat ze die nu aan boord hebben samen met Sam Altman, is sterk. Maar ik vind het wel jammer dat als we Pi gaan laten sterven, wat waarschijnlijk wel het geval is, dan vind ik dat wel jammer. Maar het is ook niet gek, want ondanks dat het dan tijd uit is, krijgt het heel weinig aandacht. Dus misschien was het inderdaad wat jij zegt. Hier liep het op uit dat ze het niet in hun eentje zouden gaan redden.
Ja, dus het is misschien nog vroeg om te spreken van dat er een monopolie aan het vormen is. Maar uiteindelijk is dan dat het toch wel, als deze bedrijven niet zelf kunnen blijven bestaan.
Ja.
Je moet niet vergeten wat er dat weekje gebeurde met de rommel bij OpenAI. Hè? Toen Sam Altman even ontslagen was, stond er in één keer een tweet van: ik werk nu bij Microsoft en we gaan verder met OpenAI. Dat is allemaal gebeurd. En hij is inmiddels weer terug. Maar toen zat Microsoft ook al te azen. Dus dat ze een deel van het managementteam pakken en zomaar integreren in Microsoft. Laat ik het zo zeggen, ik vind het wel het lijkt wel een strategie. Niet een soort cowboyspel. Ik heb het idee dat ze bij Microsoft heel goed weten hoe ze zonder overnames toch een soort overnames kunnen doen. En hoe ze goed contact houden en warme links hebben met mensen. Zodat als er iemand op een gegeven moment in de penarie raakt, is er al heel snel een appje van Nadella van: zit oké hoor, kom maar, warm bad hier, let's go.
Ja, het is een beetje, nou ja, glibberig zou je het misschien bijna kunnen noemen. Maar nou ja, het is ook gewoon heel slim. En een beetje in lijn hiermee is trouwens, we hebben het al even, jij noemt het al even, Alexander. Die samenwerking tussen Apple en Google. Nou heeft Tim Cook, die is naar China geweest, heeft ook een oogje op een AI-samenwerking met Baidu. Waar hebben ze Baidu nog voor nodig als ze al met Google gaan? Eigenlijk.
Ja, ik ben benieuwd wat Wietse hiervan vindt, maar ik denk dat volgens mij zijn er twee opties. Eén, in iOS 18, als het al zo snel gaat gebeuren, krijgen gebruikers de keuze welk model wil je. Zoals je ook kunt kiezen vanaf nu welke browser je wil als je iOS voor het eerst gaat gebruiken. Wil je Google of een andere browser gebruiken? Dat moet dan van de EU. Misschien dat met de spraakassistent ook zo zou zijn. Dus wil je Gemini van Google gebruiken of wil je Baidu gebruiken? Of ze doen per werelddeel een soort van een keuze. En dan gaan ze Baidu. China gaat niet accepteren dat op iPhones in China Google AI gebruikt wordt. Dus, en dat weet Apple natuurlijk. Dus misschien dat ze gewoon per werelddeel besluiten. In China krijgen ze Baidu. En in Europa krijgen ze Google. En zo wordt het voor ons verdeeld. Maar welke van die twee, dat zal zijn. Ik denk dat de twee keuzes zijn. Wat denk jij, Wietse?
Nou, sowieso denk ik dat Apple heeft natuurlijk wel een beetje een ander model dan de andere smartphone makers. Omdat, net als in de wereld van game consoles bijvoorbeeld, Microsoft en Nintendo en Sony verkopen die consoles eigenlijk onder inkoop, zeg maar. Omdat de spelletjes die erna gekocht worden en de game passes die gekocht worden, daar zit het geld. Net als met de koffiecups. Snap je? Dus je doet gewoon goedkope koffieapparaat en dan die cups, daar zit je marge. Alleen Apple is een bedrijf met die, ja daar staan ze bekend om, gewoon een goede 50-60% pakken op hardware. Zij zijn gewoon een hardwarebedrijf die met goede marges hardware verkoopt. Dus dan ben je ook minder zenuwachtig om andere partijen op jouw hardwareplatform te laten. Ja, dus als Tim Cook ervoor kan zorgen dat zij heel veel iPhones kunnen verkopen in China, terwijl hun eigen Siri-assistent er niet eens meer op zit, is dat op zich niet per se een probleem. Als wij maar die dozen kunnen duwen met die marges erop. En ik denk dat het daarom misschien een beetje een vreemde move lijkt. Hè? Omdat andere smartphone-partijen, die hebben gewoon hele dunne tot min marges op die hardware. En die moeten hun eigen app stores en services en clouddiensten erbij verkopen om geld te verdienen. Dat doet Apple ook trouwens. Hè? Die willen van twee walletjes eten. Maar ik denk dat als het straks een soort iPhone is met grotendeels AI erop, wat op datacenters draait in China, geleverd door Baidu, dat het voor Apple gezien de marges niet per se een probleem hoeft te zijn. Los van het feit dat ze een slechte service company zijn, Apple. Ze kunnen het gewoon nog steeds niet zo goed, clouddiensten.
Maar we gaan niet als consument OpenAI kunnen gebruiken, toch, in onze iPhones. Dus het gaat niet zo zijn dat je straks kan kiezen tussen Google hoe ChatGPT dan ook moet gaan heten in iOS. Dat zal niet het geval zijn.
Nou, ik denk dat wat wij een beetje hebben besproken eerder, Alexander, dat idee van dat keuzescherm, het zou kunnen. Hè? Binnen de EU zie ik het wel voor me. Hè? Want het is voor hun een beetje vooruitlopen op latere regels die ze toch wel gaan krijgen. Omdat die spraakassistenten zo belangrijk zijn. Maar de vraag, misschien gaat het per regio. Dat zij gewoon per regio een AI-partner gaan kiezen.
Ik.
En dat wij dat helemaal niet zien. En dat misschien die stem zelfs overal hetzelfde is. Maar bij de een draait het op de Baidu Cloud, AI Cloud. Zoiets wordt het denk ik meer. Veel
ja, dat denk ik ook.
Verborgen dan dat wij een klantkeuze krijgen.
Maar het wordt wel insane hoor. Dat we dan eigenlijk gaan praten met een assistent via Google. Dat voelt zo vreemd. Maar ik denk dat het de meest logische uitkomst is van dit geheel. Net zoals, weet je, op iPhones. De allereerste iPhone had toch YouTube voor geïnstalleerd. Dat was dan een app van Apple waar je YouTube van Google in kon kijken.
Ja, zo'n tv'tje als icoon.
Ja, het zou niet voor het eerst zijn dat soort van op deep OS, diep in het OS geïntegreerd, er een dienst van een ander zit.
Is dat ook wel verbroederend?
Ja, nou, ik wou nog zeggen, om het trickje er nog omheen te doen om dit onderwerp. De WWDC is aangekondigd. Ik weet de datum even niet, maar die kunnen mensen zelf vinden. De developer conference van Apple. Als ze mij terug willen winnen, dan gaan ze zeggen dat je ook je spraakassistent kan koppelen aan je eigen infrastructuur. Dat ze een knopje ergens diep in het systeem bieden van, heb jij je eigen AI thuis draaien of heb je een aangelegen leverancier? Je hebt een AI-kit. Dan hebben ze mij echt, maar goed.
Ja, in je dromen, Lietse.
In mijn dromen.
Ja. Lijkt me sowieso nog behoorlijk toekomstmuziek, inderdaad. Volgende punt, Gemini Pro 1.5, nu overal verkrijgbaar. Hoe zit dit, Lietse?
In uw lokale
supermarkt. Dit is iets beter dan iets beter. Hij kan veel complexere opdrachten aan dan de GPT-4, geloof ik, hè? Ja. Maar wat heb ik daar precies aan?
Nou, we hebben het gehad over context windows. Dus dat is gewoon hoeveel kan je erin plakken. Het is in dit geval een paar boeken bij Gemini 1.5. Die was niet beschikbaar voor Nederland sowieso, maar ook nog niet breed beschikbaar. En nu is de Nederlandse regio open en in de Google AI Studio, het is weer allemaal kapot gebrand in allemaal hoekjes en dingetjes, kan je vanuit Nederland legaal met jouw Nederlandse creditcard gebruik maken van Gemini 1.5 Pro. En wat kan je dan testen als je hiermee bezig bent, is wat gebeurt er als ik een vraag stel waarbij ik een heel veel context kan meesturen. Namelijk, ik heb ooit een boek geschreven, hier is mijn boek, copy-paste. Geef me eens wat kritieken of wat zou een interessant begin zijn voor mijn tweede boek, enter.
Ja.
Ja, of je moet een boek lezen voor je studie. En in plaats van dat je het boek moet lezen, vraag je aan Google heel gerichte vragen om het zo samen te vatten dat je niet het hele boek hoeft te lezen. Dus nieuwescholieren.com.
Ja, ideaal. Ik ben veel te vroeg geboren, begrijp ik nu. Maar het is niet alleen geschreven tekst, hè? Want het werkt ook voor films. Of niet? Is dat nog verder in de toekomst?
Ja, Gemini model plak kan ook video in stukjes hakken en die foto's weer bekijken. Dat klopt. En dat is allemaal onderdeel van die context window. Hoe zich dat vertaalt naar hoeveel video, dat durf ik niet te zeggen. Ja. Heb ik nog niet mee gespeeld trouwens. Goeie.
Ja, ik heb er een filmpje van gezien.
En?
Nou, je kan dus een hele film, een stomme film van Sherlock Holmes hebben ze genomen. Dan kun je gewoon zeggen van, waar gebeurt het dat ze overspoeld raken met allemaal water uit een hele grote ton?
Ja, ik heb dit ook gezien. Ja, dus je maakt een tekeningetje van een scène, gewoon op met paint, zeg maar. En dat is dan gewoon een stick figure tekeningetje. En dan gaat dat ding zoeken, waar in de film zit dit moment? En dan is het dus een video die niet lijkt op dat tekenfilmfiguur. Het is echt vet knap, dat tekenfilmfiguurtje.
Ja.
En dan vindt hij dat.
Nou, ik vind het echt waanzinnig. En ik weet ook dat we er straks nog op terug gaan komen. In mijn nieuwe rubriek, die tegen het einde... Stay tuned, jongens. Ander nieuwtje nog. Transparantie op YouTube. Google werkt aan een tool om duidelijk te maken of filmpjes die je online tegenkomt, of zij echt zijn of dat er gebruik is gemaakt van AI door iets te manipuleren of iets mooier te maken of iets beter te maken. En dat lijkt me met, dat AI wordt steeds realistischer, beeld dat we daarmee kunnen maken. Dus dat lijkt me wel daadwerkelijk iets toevoegen in...
Ja, zeker. Helemaal omdat deze week het op Twitter nogal losging door een of andere Amerikaanse tool waarmee je AI influencers kan kopen. Die tool kost €100. En dan hebben zij acteurs beelden van opgenomen. Waarna je met tekst die acteurs kan laten zeggen wat je wil. En de grap is dat die acteurs niet zitten in een soort van steriele ruimte. Maar ze zitten heel erg in hun woonkamer. Of of ze zijn buiten aan het wandelen. Of zitten in hun auto. Of ze zitten achter hun laptop. En het ziet eruit alsof het is een soort mix tussen hoge production value. Maar zoals influencers hoog production value doen. Die tool gebruikt dan voice dubbing. Dus hun stem wordt gekloond. En die kun je dus laten zeggen wat je wil. En hun lippen worden gesynchroniseerd op wat je hebt gezegd. Ja. En het knappe is dat dat nu zo realistisch is dat het gewoon niet te zien is dat het AI is. Ik heb hier echt naar zitten kijken en dan... Het is dat ik dezelfde video dan talloze keren zie langskomen. Dezelfde actrice talloze keren zie langskomen. Die iedere keer iets anders zegt, maar met dezelfde soort van hoofdbeweging. Dat ik denk, oké, dit is dus fake. Maar... als je het origineel ertussen gezet zou hebben, zou ik niet gezegd kunnen hebben wat het origineel was en wat fake was.
Ja.
En dit wordt dan gebruikt voor reclames. Dat is natuurlijk vragen om moeilijkheden. Dat Google reclames gaat verspreiden in haar advertentienetwerk, waaronder op YouTube, met AI gegenereerde figuren. Daar voelt iedereen aan zijn water dat daar soort van op het punt staat om mis te gaan. Dat voelt als frauduleus, voelt het bijna.
Yeah.
Maar als je als bedrijf zegt tegen een consument, dit is met AI gemaakt, is er weer minder een probleem. En dat is volgens mij ook een beetje wat de EU probeert te bewerkstelligen. Dat alles wat met AI gemaakt wordt, moet een soort van zichtbaar watermerk hebben.
Yeah.
Je moet vertellen dat je het met AI gemaakt hebt. En mijn verwachting is dat zo'n labeltje gaat zijn, zoals we ook labeltjes krijgen als je bepaalde muziek gebruikt in je video, dat er dan een labeltje bij komt staan op YouTube van dit is de muziek van deze platenmaatschappij. Ik neem aan dat dat ook zal gaan gebeuren met AI-gegenereerde video en dat we stiekem dat de eerste plekken gaan zijn waar we dit veel gaan zien, namelijk reclames in pre-rolls voor YouTube.
Ja, hoe kijkt de techfilosoof daarnaar?
Nou, ik zit wel te denken ik zat meteen te denken aan technodoping, dat je zeg maar... In het geval technodoping is dat je een betere fiets hebt dan je collega in het fietsen, zeg maar. Dus je hebt een extra motortje erin en dat is je doping. Maar dat het interessante bij die doping is dat ze bij doping vaak terug gaan kijken. Hè. Dus ze vriezen je bloed in en dan jaren later, als er een medicijn is wat ze nog niet herkenden, toen kunnen ze zeggen, ja, maar jij hebt toen de Tour gewonnen omdat je 4 jaar geleden iets hebt gebruikt wat we nu pas kunnen detecteren. Dat ik me afvraag met dat label, ik ga ervan uit dat het een zichtbaar label wordt. Hè. Dus ik zit op TikTok, daar scroll ik doorheen en onder in de hoek knippert iets met warning, synthetic content detected of zo.
Yeah.
Maar dat wordt wel leuk straks als dus want dit wordt een kat-en-muisspel tussen de detector en de maker. Hè. Dus je krijgt een AI die AI gaat herkennen en dan dat label eraan toevoegt. In het geval van YouTube trouwens, Milou, wat je net aanhaalt, is het dat je het zelf toevoegt. Hè. Dus de makers hebben de optie gekregen om zelf eerlijk aan te geven dat ze synthetische content gebruiken. Dat is natuurlijk een voorbode voor het feit dat dit ook door YouTube gecheckt gaat worden. Hè? Zeker als die makers het aangeven, zijn ze eigenlijk het algoritme al aan het trainen. Maar ik ben dus heel benieuwd of je dan straks gaat krijgen over 3 jaar op een video op TikTok van Alexander, dat daarbij staat warning synthetic content, terwijl Alexander dat nooit heeft aangegeven, maar het achteraf herkend wordt. Dus je loopt wel een risico nu als maker, als je synthetische content maakt en je geeft het niet aan, dat je met terugwerkende kracht gepakt gaat worden.
Ja, maar ja, oké. Okay. En dan, dat je misschien dan met de consequenties moet dealen. Maar wat kan dat dan zijn? Dat mensen boos zijn dat je ze voor gek hebt gehouden. Maar je gaat niet nou, aangeklaagd
misschien
worden.
Misschien verlies je je sponsoren wel of je hele kanaal.
Ja.
YouTube-kenner zetten ze zo je kanaal uit. Dus ik denk wel dat het een risico gaat zijn om dit te doen op een manier dat je het niet vertelt.
Ja, en dan snap ik ook dat ze zeggen zelf dat het how we're helping creators disclose altered or synthetic content. Dus helpen. Ja, dus ze doen het vooral voor de gebruikers,
zeker.
Toch?
Natuurlijk. Ja. Altijd de gebruiker vooraan.
Wat een dienst van YouTube. Nou goed, tot slot het weerbericht. Dacht ik. Dat is steeds meer...
Heb je zo gemist, Mieke?
dat is steeds meer extreem weer. Hè? En er zijn grote stormen en overal op de planeet. En die zijn straks steeds beter te voorspellen met behulp van NVIDIA en CoreDiff.
Wat is CoreDiff?
Ja, bekend iedereen.
Ja, dat heeft Wietse. Ja,
ja Wietse. Ja, Wietse voor jou. Dat is voor jou, Wietse. Nee, NVIDIA heeft een conferentie gedaan waarop ze allerlei dingen hebben gedemonstreerd. Waaronder Earth 2. Namelijk een tweede aarde, maar dan synthetisch. Zodat je die kan gebruiken als aardemodel. En wat ze daarmee aan het doen zijn, is bijvoorbeeld voor landen die eigenlijk eilanden zijn, zegt Japan. Die hebben best wel last van extreem weer. En nu kunnen ze dat nu, als in de status quo, de state of the art was, in een 15 kilometer zone, 2 dagen van tevoren zeggen, joh, daar komt storm. En wat met Earth 2 kan, is op basis van het huidige weer een volledige wereldsimulatie doen van het totale weersysteem op de aarde. En dan op veel hogere resolutie, op veel langere tijd, dus 5 dagen en dan op 1 kilometer, zeggen, daar komen hoge golven. Daar is een groot warmteverschil. Waarmee NVIDIA natuurlijk wil laten zien, als je onze computers koopt en dan die modellen erop zet, dan kan je iets doen, namelijk het weer beter voorspellen. En dat heeft economische voordelen, om een soort cirkeltje rond te maken.
Maar wacht, ze hebben een model van de aarde gemaakt? Wat betekent dat?
Nou, in essentie zijn weermodellen altijd wel natuurlijk modellen van de aarde, omdat het weer is nou eenmaal een globaal fenomeen. Maar zij brengen dat marketingtechnisch ook visueel erg mooi, moet ik zeggen. Dat ze echt zeggen, kijk, hier is die. En dan zo op een scherm, de aarde, als een soort computergame. En daarop dan het huidige weer. Want dat kan je natuurlijk aan de hand van satellieten inladen en dan vooruit gaan spoelen.
En waar maakt NVIDIA dit maker van? Ik snap wel dat ze veel hardware maken, maar waar maken ze specifiek een soort van software voor weervoorspellingen?
Nou, als er iets is waar je echt veel compute voor nodig hebt, is het weervoorspellen, wat een complex wereldwijd systeem is. En wat zij best wel goed doen, want ze hebben eigenlijk jarenlang dingen gemaakt voor hun eigen hardware, om maar uit te leggen, dit is waarom je onze spullen moet kopen. Je kan natuurlijk wachten tot iemand anders iets voor jouw hardware gaat maken. Maar je kan ook vooruit gaan lopen en zeggen, we gaan gewoon zelf alvast software maken. En op een gegeven moment gaat dat balletje rollen. En dat doen ze nu eigenlijk weer. Dat ze zeggen, onze nieuwe chips kunnen 20 keer meer berekenen met dezelfde hoeveelheid wattage. Want daar gaat het om, hè? Energie erin en hoeveel compute komt eruit. En wat kan je daar dan mee? Nou, bijvoorbeeld een wereldsimulatie draaien. En wat kan je daar dan weer mee? Bijvoorbeeld het weer voorspellen. Zodat ze een beetje het cirkeltje rondmaken, ook voor de mensen die zitten te kijken naar zo'n lezing. Van ja, leuk die chip, maar en nu dan?
Ja, wat kan je er concreet mee? Dat laat ze eigenlijk daarmee zien.
Concreet is wel tricky met een complete wereld die je gaat simuleren, maar ze doen hun best.
Ja, ze hebben nu Taiwan, geloof ik, hè?
Ja.
Waar ze het goed mee kunnen doen, ja.
Ja, daar worden ook veel van de chips gemaakt. Dus
dus dat zal geen toeval zijn. Ze moeten dat land natuurlijk een beetje veilig stellen.
Ja.
Dat begrijpen we. Goed, tot zover het nieuws. En dan, Alexander, ik heb een tweetje van jou voorbij zien komen over muziek en AI.
Ja.
En dat was wel echt waanzinnig. Ik heb de hele avond ben kwijt geweest met...
Heb je het geprobeerd?
Ja, met deze app. Ja,
mijn weekend was ook weg. Want afgelopen week stond er in Rolling Stone een artikel over Suno.ai. Dat is een tool die al langer bekend staat als tool waarmee je muziek kan maken met AI. En waar we veel tools kennen inmiddels die tekst kunnen genereren. En ook wel een soort van leider hebben gevonden in Midjourney, in een tool die plaatjes kan genereren. En een leider hebben gevonden in Sora van OpenAI om video te genereren. Is er nu ook een onbetwiste leider op het gebied van muziek laten genereren door AI. Dat komt omdat er een derde model is uitgekomen van Suno. De vorige modellen, namelijk 2 en 1, die hebben weinig mensen gehoord. En daar is een reden voor, want dat klonk nergens naar. Dat was een soort van voor lo-fi muziek. Weet je, soms op YouTube luisteren we van die lo-fi muziek. Beetje van die Mario-achtige dingen die uit je Game Boy kwamen. Dat soort muziek, dat kon je wel aardig genereren.
Heel erg analoog eigenlijk.
Heel analoog, ja. En dat was ook was leuk hoor. Ik luisterde dat soms als ik ging werken. Luister ik van die AI-gegenereerde lo-fi muziek. Dat doe jij vast ook iets, hè?
Ja, het is heel erg repetitief. Dus je kan natuurlijk heel makkelijk dat maken, ja.
En ik vind het mooi dat wij dit niet van elkaar weten. En toch denk ik dat jij dit doet.
Ja, ik heb zelfs een t-shirt met dat meisje en die kat erop. En daar kan ik op straat vaak vragen over.
Okay. Meisje en die kat?
Baas boven baas dit. Meisje en die kat. Ja, leg het nu maar uit, Wietse.
Oké, er is een Lo-Fi Live. Dat is een van de best bekeken live channels op YouTube. En dat is eigenlijk een 24 uur, 7 dagen per week kanaal. Met een, ja, het is eigenlijk een anime stukje tekenfilm van een meisje die achter haar bureau zit met een kat in het raam. En daar op de achtergrond constant infinite lo-fi muziek draait. Lo-fi, een mix trouwens van hi-fi en low fidelity. Dus je hebt een soort krakende plaat op de achtergrond en samples van analoog. Maar het is een enorme digitale productie.
Oké, het klinkt niet super aantrekkelijk, maar...
Het is heel nice.
Dat zeg jij nu, maar nerds vinden dit heel belangrijk.
Het is muziek die klinkt als regen. Als regen
maar,
op je
Oké. Oh, dat weet je, dat white noise.
Ja, het is een vorm van muzikale white noise.
Ja, okay. Ik ga me erin verdiepen, goed.
Nou, hoe dan ook, als je een keer wil studeren of wil werken, zoek dat op YouTube. Maar goed, dat was dus wat met versie 1 en 2 aardig kon. Maar zoals jij zelf ook al aangeeft, de waarde daarvan voor het grote publiek is beperkt. En dat verandert nu opeens met versie 3 van Suno. En toen het voor mij het balletje een beetje ging rollen, was toen ik het artikel in Rolling Stone aan het lezen was over deze tool. En ik naar een stukje muziek ging luisteren, wat dus volledig met AI gegenereerd is. Op basis van het prompt, en ik ga het prompt voorlezen. Solo acoustic Mississippi Delta blues about sad AI. Ik ga je een stukje laten horen wat dus compleet met AI gegenereerd is. Zowel de muziek als de stem. In this long... A bold empty bleak. I'm just a soul trapped in this circuitry. Oh, my heart used to be, but now it's cold and weak. Oh, the pain. Nou, ik vind dit dus insane. En de tekst is letterlijk, I'm a soul trapped in a machine. Dus het is ook nog eens een keer een songtekst die, nou ja, die over sad AI.
Zou bijna medelijden krijgen.
Ja, maar het is geluid wat oud klinkt. Het klinkt bijna alsof het in de jaren 50 gemaakt is. Er zit een soort van, melancholische emotie in. Er zit pijn in de stem. Ik vind het echt... Toen ik dit hoorde, dacht ik echt, holy shit.
Ja, dat is een doorleefde stem ook. Eentje die de hele dag whisky aan het drinken is geweest. Ja. En dan bedenkt van, laat ik maar een nummer erop rammen. Dan heb ik tenminste nog iets gedaan met mijn dag.
Ja, precies.
Ja.
Dus dit hoorde ik. Toen dacht ik, oké, nou, dit wil ik zelf gaan proberen. Dus ik heb Suno een paar keer mijn vorige modellen geprobeerd. En elke keer mee opgehouden na korte tijd om ermee te spelen. Omdat het allemaal toch tegenviel. Maar nu... voerde ik iets in en dacht ik in één keer... Oké, dit verandert alles. Dus hoe het werkt is, je maakt een account aan met Google. Dan krijg je 10 liedjes gratis die je kan maken. En een liedje maken is zo simpel als een stukje een prompt geven. Zoals je in ChatGPT ook een prompt kan geven als in schrijf een stuk over, weet ik veel, dat het mooi weer is buiten. Doet Suno, vraagt aan ChatGPT... maak hier een liedje van. Daar gaat een van onder water, gebruikt dan een van de prompt. En hij kan dan zeggen, maak een liedje voor mij over dat het mooi weer is buiten, of dat ik straks naar de supermarkt ga, of weet, wat dan ook. Je kan werkelijk ieder onderwerp bedenken. En dan gaat dat ding aan ChatGPT vragen om daar een liedje bij te maken. Nou, dan maakt hij 2 coupletten en een refrein. Vervolgens zeg je welke muziekstijl je wil. Dat kan van alles zijn. Rock, of jaren 90 rock, of zoals we net hoorden, Mississippi Delta Blues. En je kan ook combinaties maken van genres die helemaal niet bestaan. Dus je kan ook zeggen, doe mij een soort van EDM opera. Of doe mij, verzin maar iets. Rare combinaties die niet bestaan. Ja. Van genres die jij misschien wel leuk vindt. En dan, je kan ook op een dobbelsteentje klikken en dan maakt hij zelf wat.
Klassiek en country, dat kan ook. Ja.
Alles kan.
Ja.
En dan druk je op Create Song. Dan maakt dat ding een titel voor je liedje. Dat vind ik al op zich grappig. Ja. Dan maakt hij cover art erbij. En dan binnen een minuut maakt hij 2 versies van hetzelfde liedje. Dus dat muziek is anders, maar de tekst is hetzelfde. De zang is anders, maar de tekst is hetzelfde. En dan druk je op play en dan luister je naar een minuut gegenereerde muziek voor jezelf.
Wat je toch ook best wel een beetje zelf hebt gemaakt. Dat is wel, het hangt van jouw eigen creativiteit af.
Ja.
Ik had er eentje, die had ik genoemd. A song that feels like the world is going to be conquered by AI. En dan krijg ik er eentje die heet Digital Dominion. en best wel een grappige tekst ook gewoon. Maar hij doet er wel even over. Het duurt wel.
Duurt een minuutje, ja. En op dit moment gaat de site ook regelmatig plat. Omdat het nu, dit is nu aan het ontploffen. Ja. Dat merk je aan alles. Maar goed, je kan dus verschillende muziekstijlen doen. En ja, ik heb dan muziekstijlen uitgekozen die ik grappig vond. Ik had als demo, dacht ik, het lijkt mij leuk voor deze podcast om een hip-hop stuk muziek te maken over de Digital Markets Act. Milou en Wietse. Ik hoop dat jullie dit leuk, een leuk onderwerp vinden voor een hip-hop, stuk hip-hop. De Digital Markets Act. Ik weet niet eerder of
er
over commissaris Margarethe Verstager is gemaakt. De misbruik van App Store macht en het feit dat er 10% omzetboetes gegeven kunnen worden door de EU als Big Tech zich niet aan, toch? Het is toch heel logisch dat daar hip-hop over
dat hier niet al hip-hop over bestaat. Dat vind ik nog het meest vreemd, denk ik.
Dat is een groot gemis in de markt. En dat heb ik bij deze gecorrigeerd. Dit nummer heb ik genoemd. Nou, heeft ChatGPT genoemd. Markt van de grote tech. Nou, weinig punten voor poëzie in dit geval.
Ja.
Maar luister toch even mee hoe Suno een lied schrijft over de Digital Markets Act. Komt-ie.
De macht van Big Tech wordt doorgelicht. Apple of Alphabet meten allemaal in het zicht. De commissie met vastberadenheid gestart. Met misbruik van App Stores dat ons benaart. Digital Markets Act is wat ze najagen. Eerlijke concurrentie moet gaan dagen. Boetes tot 10% worden genoemd. Commissaris Verstager wordt geroemd. De macht van grote techen geeft zo sterk. Ze bepalen wat we kopen, wat we roepen. Winstoogmerk, eerlijkheid en gelijkheid in het vizier. Laat de macht verdeeld zijn nu en hier.
Je kan dus ook achtergrondkoortjes doen door dingen tussen haakjes te zetten. Dus ik heb hier nu en hier tussen haakjes. Tenminste, dat heeft ChatGPT gedaan. Ik bedoel, dit is gewoon de rap gemaakt door ChatGPT.
Oh ja, ik dacht al wel, ik had iets over mijn katten gedaan. En er stond tussen haakjes miauw erachter. Had ik niet zelf gedaan, hadden zij gedaan.
Ja, maar dat is dan het koortje. Dat dus zo kan je het koortje instrueren. En je kan dus ook teksten, zongteksten wel aanpassen. Dat heb ik in dit geval wel een beetje gedaan. Op kleine puntjes heb ik de rijm wat beter gemaakt. En de inhoud wat anders gedaan. Ik ben ook in gesprek geweest met ChatGPT over dat hij soms dan doet die dingen die niet goed rijmen. En dan zeg ik tegen hem, dit rijmt niet. En dan zegt hij, oh sorry. En dan gaat hij het fixen. En dan plak ik dat weer in Juno. En dan genereert hij dit weer. Wat vond je hiervan, Witsen?
Ik zit wel te denken dat... Dat viel me toen ook al op bij toen Sora werd gepresenteerd, de video.
Je wordt er helemaal serieus van. Dat vind ik mooi hier. Dit soort van, ik heb net een rap laten horen over de Digital Markets Act. En jij gaat nu heel serieus. Ja, maar kom maar.
Ja, nee, omdat ik... Goed, het heeft allemaal implicaties. Daar kan ik niks aan doen. Zo werkt mijn brein.
Kom maar.
Nou, ik zat
de analyse.
Ik weet niet of jullie het ook hebben gezien, maar toen Sora werd gelanceerd in dat blog-item van OpenAI, dan zie je ook van oké, dit is wat er gebeurt als je Sora zoveel computerkracht geeft. Dit is als we zoveel computerkracht geven, dit is als we zoveel computerkracht geven. Dat is voor mij een filmpje van een paar hondjes in de sneeuw. En die eerste, dat is een soort van hoe AI eruit zag 2,5 jaar geleden qua video. De tweede is een soort eng, morphic... nachtmerrie materiaal. En de derde is ineens uncanny goed. Dat is wat we van Sora nu kennen. En die stappen, zeg maar, visueel, dat zorgt ervoor dat ik intuïtief, net als met Midjourney en DALL-E 1, 2 en 3, dat je intuïtief denkt, oké, dit was amper wat. Dit begint ergens op te lijken. En dit, jeetje, wat gebeurt hier? Hè? Dus een beetje die V3, toevallig nu ook bij Suno, is dat jij ook, Alexander, dat jij zegt, ja, maar wacht even. Ik heb het vaker geprobeerd. Maar nu begint het toch wel echt iets te worden. Ik ben dus heel erg benieuwd of je... wat tot nu toe wel lijkt te gebeuren op al die andere vlakken. Hè, ook met de taalgenerators. Al die generatieve AI is dan op een crappy level. Redelijk oké. Oké, nu wordt het heel erg spannend. En gaat nou ook die Suno V4 straks... Hè, want dit klinkt nog steeds als AI-generated music. Het is ik ben nog steeds super onder de indruk. En ik denk nog steeds, jeetje, wat, dit gaat wel heel hard zo. Maar ja. Is er een plafond straks wat 10 jaar gaat duren? Of trappen ze hier gewoon dwars doorheen straks met V4 en zit je gewoon on par met wat we op de radio horen?
Maar dat laatste gaat gebeuren, dit is in mijn hoofd geen twijfel. Het is meer de vraag hoe lang dit gaat duren. En als ik een gok maar zou mogen doen hoe lang het gaat duren, dan zeg ik een jaar dat je synthetische muziek kan luisteren die je met evenveel plezier luistert als de muziek in Spotify. En ik zeg dit niet als vervanging, alle muzikanten gaan vervangen worden, dat wil ik niet zeggen. Maar ik denk wel dat hoe snel het ging van V2 naar V3. Als ik zo vrij mag zijn om die lijn gewoon door te trekken naar V4... denk, ja, dit is gewoon... Ik luister dit met plezier. En volgens mij wat daarbij komt, is dat ik het zelf gemaakt heb. En ik vermoed toch een beetje een soort van IKEA-effect. Namelijk als je muziek zelf gemaakt hebt, net zoals dat je meubel zelf gemaakt hebt, dan vind je het gewoon leuker. Ik vind mijn meubels die ik zelf in elkaar heb gezet, ben ik nog steeds trotser op dan meubels die gewoon zijn die in een fabriek zijn gemaakt. En volgens mij is dat met muziek dus ook een beetje. En ik hoorde die oprichter van dit bedrijf hoorde ik in een podcast van Rolling Stone praten. En die zei dus, ja, nu is muziek iets wat je luistert. Of op de achtergrond. Je bent ermee bezig. Maar je bent het niet aan het doen, de muziek. Je bent aan het luisteren op Spotify. Hij zegt, het interessante van gamen is dat het interactief is. Dat is waarom zoveel mensen het doen. Dat je er zelf invloed op uitoefent. En zou het, en dit is hun grote these... Zou het straks zo zijn dat je net zoveel bezig bent met muziek doen dan alleen maar muziek luisteren? Hij zegt dus niet expliciet muziek maken, het is muziek doen.
Maar hoe doe je dan muziek?
Ja, dus dat is zoals dat nu is het invoeren van een prompt. Dat is natuurlijk houterig. Dat gaat de grote massa nu als een gimmick doen, denk ik, op verjaardagen of voor vrienden, voor elkaar. Of nou ja, ja. Het laat zich allemaal raden waar je allemaal grappen over kan maken met muziek. Dat heb ik ook gedaan met vrienden het afgelopen weekend. Dat is erg leuk. Maar dat is nog niet soort van, je zit op de fiets en ga je dan luisteren naar je eigen AI gegenereerde muziek. Ik geef toe, ik heb dat gedaan. Met een aantal liedjes.
Natuurlijk heb jij dat gedaan.
En dat koos ik boven Spotify. En dat komt dus denk ik omdat ik het dus zelf heb gemaakt. Maar ik kan me voorstellen dat we, zoals je nu Spotify Discover Weekly aanzet en je luistert naar algoritmische keuzes van niet-synthetische muziek, maar wel synthetische keuzes, kan ik mij goed voorstellen dat je over een jaar naar synthetische keuzes van synthetische muziek gaat luisteren. Ik vind dat echt niet heel raar.
Ik zit meer te denken dat als je nu een snackbar hebt waar je een aantal je pubers hebt werken die voor jou kroketten staan te bakken de hele dag. Die komen te laat, die moet je betalen, die kunnen hun handen branden en die hebben allemaal eisen en die hebben onderling ook nog ruzie. Voor je het weet ben je HR aan het doen in je snackbar. Als je die natuurlijk kan vervangen voor apparaten die gewoon heel de dag kaasvlees uitpoepen die iemand kan opeten. Die twee moet je niet in één zin noemen, maar die kaasvlees maken en dan dat je lekker kan opeten. Even.
Ja.
Ja, als ik Spotify was, in plaats van al die platenlabels en die irritante artiesten die steeds eisen stellen, maar gewoon lekker Discover Weekly helemaal vullen met synthetic audio. Ik ben benieuwd wat Spotify is over 10 jaar op deze manier. Los van de podcast, waar we het aflevering of 30 geleden over hebben gehad. Maar ja, ik zit meer te denken vanuit gewoon de rauwe kapitalist die denkt, jeetje, die artiesten zijn alleen maar irritant. Hè? Maar die zijn veel te vloeibaar en moeilijk. Ja, dan als het Spotify niet is, is het waarschijnlijk Suno. Die zelf gewoon een Spotify-achtige streaming app, 24/7 meisje met de kat, maar dan gewoon voor jou gemaakt.
Maar we hadden net vastgesteld dat het niet artiesten zou gaan vervangen. Dat we dat
Wie
niet
heeft dat vastgesteld?
Ja, ik Alexander zei dat ja, volgens mij.
Helemaal niet mee eens.
Nou ja, kijk, het laat zich natuurlijk. Als technologie zo snel ontwikkelt, dan is het verleidelijk om te zeggen, het gaat dus al het oude vervangen. Maar ik geloof dat als we iets hebben geleerd, is dat het nooit allemaal totaal vervangt, maar dat je meer een soort van tussenmixen krijgt. En net zoals, weet ik veel, YouTube niet heeft gemaakt, mensen geen tv meer kijken, om maar een voorbeeld te noemen. Het is gewoon ander gebruik. En het kijken naar voetbalwedstrijden op tv heeft niet gemaakt, mensen geen FIFA meer spelen. Dus het komt erbij.
Ja.
En voor een deel vervangt het. Ik kan me wel voorstellen dat het alles, dat is met tekst ook zo. Dus wij kijken de hele tijd naar AI als welke banen gaat het vervangen. Nou, de mensen die medium goed in hun baan zijn. Als jij heel goed bent als muzikant, je pak een beet de Taylor Swift's en de Justin Bieber's van deze wereld, maakt me echt niet zo'n zorg dat die geen baan meer hebben.
Maar, ik denk best dat dat AI zou kunnen worden, hoor. En Taylor Swift, zoveel, ja, ze schrijft geen liedjes. Alleen het is gewoon ook wel heimlerij van...
Ja, maar het is meer dan de muziek.
Het argument van Spotify is al jaren... je moet je geld verdienen met live shows en t-shirts verkopen. Geen grap. Ik bedoel, die zeggen gewoon...
Ja, dus daar moet je nog steeds een echt mens voor zijn.
Ja, en dan is de vraag natuurlijk van... bedoel, in dit geval... je hebt natuurlijk wel de hologrammen die optreden in Zuid-Korea... maar ik weet niet of dat zo'n goede vervanger is. Ik denk dat singer-songwriters die mooie muziek maken... die worden dan als het ware... die vallen door de mand als ze niet opkomen dagen. Hè? Dat je al 3 jaar luistert, denk ga naar Paradiso. Die komt niet, want wat blijkt, het was toch Suno. Maar ja, of we krijgen misschien mensen die zichzelf gaan verhuren... als plaatsvervangend. Dus iemand wordt fan van muziek op Suno. Die hebben helemaal geen artiest. Die laten een andere artiest die liedjes leren. En dan kan je toch live...
Ja,
maar
ja,
ik zat dus ook te kijken. Ik keek gisteravond naar het programma Sophie en Jeroen, waar Eefje de Visser optrad. Of ik heb dit op internet gezien, weet ik eigenlijk niet meer. Maar ik zag een fragment van Eefje de Visser die in dat programma optrad. En toen, ik heb dus het hele week met deze tool zitten spelen. En ik luisterde haar muziek en toen dacht ik: dit klinkt als AI. Mag ik laten horen?
Ja.
Dit is dus echt niet AI. Vlak voor je
uit jouw dromen.
Oh nee, kut. Dit is wel AI.
Ja, nu maak je ons wel erg in de war. Ik dacht, wanneer heeft Eefje de Visser dit gemaakt?
Ja, hij heeft gelijk.
Ja, maar eerst wat je hoort als je als hij echt speelt. Dit Eefje de Visser in het echt klinkt zo. Dus dat is echt Eefje de Visser. Dat is hoe zij klonk op tv. Maar er is dus een AI. Ik heb dus haar songtekst gepakt en dat in Suno gegooid. En daar dan het in indie rock, of wat indie pop had ik geloof ik gedaan, als genre.
Ja.
En dan klinkt het dus zo. Dit is dus totaal AI gegenereerd, behalve de songtekst. Want die is van Eefje de Visser.
Vlak voor ik opschiet uit jouw dromen, zie ik vlammen in je ogen die me doen huiveren. Ik wacht op een afstand tot het uitdooft. Als je wil blijf ik voor altijd mijlen ver bij je weg. Over mijn wangen duwen tranen van ons allemaal. Om wie ik heb en wie.
Nou ja, dat gaat dan nog even zo door.
Ja.
Dit is toch insane.
Ja, het is heel knap. Tegelijkertijd merk ik echt dat ik een beetje denk van... ja, oké, ook een beetje saai. Je hoort helemaal... ja, het is wel mooi gezongen en het is zuiver. Maar het vlakt ook alles wat daar nog verder bij muziek komt kijken... vlakt het wel helemaal uit.
Ja.
En ook als ik nadenk over... naar iemand die bijvoorbeeld... kijk, qua timing. We hoorden die whiskyzanger aan het begin. Het is inderdaad, het klinkt wel heel erg echt op een bepaalde manier. Maar... hij zingt wel keurig in de maat, denk ik.
Ja.
En de grote artiest die kenmerkt zich ook door dat vertragen en versnellen en net te laat zingen.
Zeker. Maar dit is denk ik precies waarom het nog niet om te... als je ChatGPT tekst laat schrijven, is het niet om te pruimen. En mensen kijken ernaar en denken dan... ja, dit gaat echt niet schrijvers vervangen, schrijvers van boeken. Want kijk even hoeveel clichés, kijk even hoe lelijk het geschreven is. Het is gewoon, zelfs mensen die niet ervoor opgeleid zijn, zeg maar, halen het eruit dat het door ChatGPT geschreven is.
Ja.
Maar dat is een kwestie van tijd, denk
dat
ik.
Dat vraag ik me af, want kijk... kunstmatige intelligentie is natuurlijk IQ, maar het is ook emotionele intelligentie. Is dat ook aan te leren?
Nou, wie
hoe ver komen we
nu
daarmee?
Even door naar de techfilosoof.
Fantaseer daar eens over.
Nou, ik moet weer denken aan de reactie van... en ik heb deze keer de naam even opgezocht. Hayao Miyazaki, oftewel oprichter Studio Ghibli... die een aantal hele mooie tekenfilms voor volwassenen hebben gemaakt. Zoals ik ze altijd maar noem. En daar is een filmpje van hem die reageert op een deel van zijn personeel... die heeft met AI een paar jaar geleden al een experiment gedaan... om te kunnen gebruiken in de films. En hij reageert daarop met gewoon pure afgunst. Wat hij echt zegt van waarom maken jullie dit? En waarom zijn jullie hier enthousiast over? Mm. Ik zit denk ik meer te denken. Ik denk, kijk, romantisch gezien... dit komt eigenlijk een beetje neer op een discussie. Kijk, hebben wij als mensen, als levende wezens... toegang tot een of andere bron? Hè? En dan als kunstenaars. Ik ben zelf geen kunstenaar, maar stel je bent een kunstenaar... of je noemt je zo... hebben die toegang tot iets waar computers geen toegang tot hebben? Is er een soort inspiratie, noem het een geest, noem het wat je het maar wil noemen. Dat je in de spirit bent van iets en dat weet te uiten. En dat andere mensen dat kunnen herkennen als, maar dit is geïnspireerd. Dit is echt, dit voel ik. En ik vrees, daarmee bedoel ik eigenlijk, ik heb nog weinig bewijs gezien dat die computers dat niet kunnen pakken. Op een of andere manier kunnen raken. Er is een van mijn favoriete uitspraken is, bad artist copy, great artist steal. En dan, die heb ik altijd geïnterpreteerd als, een slechte artiest is alleen maar iemand anders aan het kopiëren. Dat is een beetje wat nu wordt gezegd over alle generatieve AI. Die zijn getraind op en daardoor zeer goede kopieermachines geworden. Dus die zijn altijd een soort aan het nabraken, opnieuw aan het opkotsen van oude shit. Even plat gezegd. En ja, een goede artiest. Ja, sorry daarvoor. Enige emotie in mijn reactie. Maar een goede artiest is iemand die stilt. Dus die kan de spirit in andermans werk zien. En eruit stelen en erop doorgaan. Dus dat zie je met coverbands. Die beginnen vaak met het spelen van andermans muziek. En op een gegeven moment hebben ze de spirit gestolen. En dan kunnen ze zelf muziek gaan maken. Want ze hebben de bron te pakken nu. En nu gaan ze nieuwe dingen maken. Of dit de generatieve AI gaat lukken om die bron te stelen van ons. Ja, ik denk het eigenlijk wel, man. Ik ben daar dan met Alexander denk wel eens. Die eigenlijk zegt, het is een kwestie van tijd. En hoe,
maar waarom denk je dat dan?
Nou, omdat ik... Ik krijg vaak de reactie om me heen als ik over dit soort onderwerpen hardop filosofeer van, ja, maar het blijft toch allemaal een beetje een kopie of zo. Ik voel hem nog niet. En dat ben ik het helemaal mee eens. Dus dat zeg ik niet een soort van cynisch. Ik denk dat als ik naar mezelf kijk, als het nou gaat om een Ghibli-film, hè, zo'n film voor volwassenen, een tekenfilm, of een mooi stuk muziek of een schilderij, dat kan mij dan raken op een bepaalde manier. Dat ik denk van, dat moet er soms heel erg om lachen. Of ik word er heel boos om. Of er gebeurt iets. En ik denk, ja, dit is mooi. Ik kan je uren praten over wat mooi betekent. Maar dat doet iets met mij. En nu merk ik dat de AI-dingetjes, die doen iets met mij. Maar op een manier dat ik het gevoel heb dat ik voor de gek gehouden word. Dus ik voel wel iets. Ik voelde nu ook iets met jij liet horen, Alexander. Wat je hebt gemaakt, zeg maar. Ik voelde daar iets bij. Omdat ik het vond eigenlijk best wel mooi ook. Maar ik voelde tegelijkertijd iets, maar misschien is dat omdat ik het wist, van een soort van, niet afgunst, maar een soort twijfel. Of een soort van, en ik denk dat we ergens worden we nu geraakt op, zijn wij nou bijzonder of niet? In dat hele universum, zijn wij nou die bijzondere wezens? Of is dit gewoon iets wat er iets anders ook kan pakken?
Ja. En ik voel dat het bij jullie allebei een beetje de kant op gaat van dat wij niet zo heel bijzonder zijn dat zij ons absoluut nooit kunnen kopiëren, maar dat het een kwestie van tijd is.
Ja, en ik denk, weet je, die vraag nog eventjes, weet je, die vraag ben ik niet super zeker over, maar ik denk het wel dat kan, net als Wietse. Maar ik denk voor heel veel gebruik van muziek, gewoon de manier waarop wij muziek gebruiken in ons leven, dat het echt niet altijd gaat over, ik wil een totaal doorvoelde kunstenaar in mijn oren nu. Voor heel veel muziek is het ook gewoon de vibe tijdens het sporten. Of zondagochtend chill muziek. Dat het meer een soort van achtergrondruis is. En dat is misschien niet, het klinkt niet misschien heel eerbiedig voor muzikanten. Maar al die momenten, daarvan denk ik, dat wordt synthetisch. En natuurlijk alle momenten die gevuld nu worden met stokmuziek. En dat moet je ook niet uitvlakken. Dat is zeg maar de muziek die gebruikt wordt voor reclames. Die gebruikt wordt in tv-series. Die dus heel erg gaan over, nou ja, dat is dan het vrolijke deuntje op de radio. Terwijl er iemand reclame aan het maken is voor een keukenspeciaalzaak. Die muziek wordt nu nog door mensen gemaakt. Maar dat is echt klaar. Ik zat ook te denken, wij hebben voor deze podcast, moesten we natuurlijk ook reclame muziek maken. Of we hebben om dat af te pakken met de rest van de content. Dat heb ik nog keurig met stokmuziek gekocht bij Buma Stemra. Voor wat is het, €135 kost dat geloof ik, zo'n track licenseren. En daarvan dacht ik sinds dit weekend, dat gaan we niet meer doen.
Nee.
Want alles wat met Suno werd gemaakt is gewoon commercial license. Dat is, ik heb dat dus trouwens ook voor deze podcast gedaan. Want we hebben een reclame.
Ja.
Namelijk van Squarespace. Wietse, dat is onze sponsor. Ja. Dat weet jij. En ik dacht, zal ik voor deze aflevering dan de reclame voor Squarespace door Suno laten doen?
Ik ben heel benieuwd.
Leek me een goed experiment. Willen jullie dat horen?
Ja, dat willen wij.
Kom maar door.
Het onderwerp van deze week is e-commerce. Je kan dus Squarespace gebruiken voor webwinkels. En dit is wat Suno vervolgens daarvan maakt.
Mijn droom was altijd mijn eigen zaak. Een webwinkel waarop ik alles maak. Een geweldig platform dat veel is. Zoek niet langer, het is Squarespace. Oh, yeah. Nu heb ik geavanceerde inventaris meer. Ik ben creatief en profiteer. Ik kan mijn klanten beter leren kennen. Dankzij Squarespace kan ik mijn groei herkennen. Oh yeah. Monkey wordt gesponsord door Squarespace. Yeah. Met Squarespace run ik mijn winkel. Met Squarespace altijd succesvol online. Een succesverhaal. Gebruik de kopie-kopie die voor 10% korting op je eerste aankoop.
Palki wordt gesponsord door Squarespace. Ben jij een ondernemer die zich wil onderscheiden en online succes wil boeken? Let dan even op. Een beetje ondernemer heeft een website, maar maak je al gebruik van Squarespace om op eenvoudige wijze de meest prachtige websites te maken. Squarespace tilt e-commerce naar een hoger niveau met een featurepakket dat elke ondernemer doet watertanden. Denk aan geavanceerde productdisplays, compleet inventarisbeheer en krachtige analytics die je inzicht geven. Aankoop. Maak gebruik van hun gedetailleerde productfilters voor soepele klantreizen. En met de mogelijkheid om kortingscodes en cadeaubonnen te beheren, kun je klanten niet alleen binnenhalen, maar ook behouden. Squarespace maakt het makkelijk om je eigen website te maken. Aankoop. Met Squarespace kun jij je focussen op het gedeelte dat jij leuk vindt, het verkopen van je product. Realiseer je passie met Squarespace. Speciaal voor Poki-luisteraars heb ik een speciale kortingscode. Ga naar squarespace.com/poki voor een gratis trial. En ben je klaar om de website te lanceren, dan krijg je met de code POKI10 10% korting op je eerste aankoop. Terug naar de show.
Jeetje, wanneer kan ik tickets kopen? Wanneer sta je in Paradiso met Suno?
Met zoveel plezier gedaan. Ja. Ik heb gisteren geoefend voor dit moment.
Nou ja, echt waanzinnig.
Ja, je doet deze techniek. Jij hebt gewacht op deze technologie. Het is weer eindelijk.
Dit hele leven leidt naar dit moment. En dat Squarespace dan dit sponsort. Ik word er emotioneel van.
Maar Alexander, even serieus. Ik ben benieuwd. Hoe kan het dat... Ik zit gewoon te denken. Stel dat Milou hier over een half jaar aan ons laat horen... een stukje 5 minuten podcast wat ze heeft gemaakt met Suno Podcast. Een nieuwe feature van Suno, namelijk synthetische podcast maken. En dan hoor je twee jongens à la Alexander en Wietse, misschien Milou zelf er ook bij, die echt exact hetzelfde doen als wat wij hier doen. Ik heb dan het idee dat jij daar enthousiast van wordt of zo. En dat snap ik niet. Want ik merk dat ik er verdrietig van word. Waarom zit er zo'n groot verschil tussen onze twee karakters? Hoe kan dat?
Maar jij voelt je gewoon geconfronteerd met je eigen soort van overbodigheid als je dit allemaal hoort.
Nou,
is dat wat je zegt?
Nee, mijn verdriet. Nee, ik denk zelf, maar misschien ja. Hoe meer ik nee roep, hoe meer ik denk, misschien is het ja. Als je heel hard nee gaat roepen, dan zit je misschien wel ja. Dus ik hou even die optie open dat dat zo is. Maar... Ja. Nee, ik zit zelf te denken, hoe kan het, ik bedoel, dat is meer, mij misschien is meer een soort rouwproces of zo, dat ik denk van, oké, okay,
het gaat helemaal bedoel, mis met die jongen.
In mijn brein extrapoleert dit gewoon door, hè, dus alles waar mensen nu hun identiteit aan verbinden, als mens zijn in de algemene zin, hè, kijk eens, stenen, dieren en andere dingen kunnen dit niet, maar mensen kunnen dit wel. Hè. Wij zijn zo bijzonder, wij zijn uniek, wij zijn creatief, wij zijn... het is fijn dat wij bestaan in dit universum of zo. Ik denk dat veel mensen dit voelen. Ja. En dan hebben mensen ook op individueel niveau zoiets van, ik ben Alexander Klupping, ik maak graag podcasts, doe eromheen nog meer dingen die ik interessant vind. Milou maakt van alles. En daar zitten onze identiteiten aan verbonden. ik ben niet alleen maar podcastmaker. Ik doe gelukkig een hoop andere dingen ook. Maar dit is wel een stukje van wat ik doe. Dat ik denk, mensen luisteren dan naar ons. En we kunnen iedere week dat leuke verhaal brengen. Dus als er dan iemand bij mij thuis komt, die klapt een doos uit, er zit een machine in, en die doet precies wat ik doe, dan sta ik daar niet per se bij te klappen. Nee, ik ben dan inderdaad verdrietig.
Ja, jouw zorg is denk ik volgens mij tweeledig. Je voelt je existentieel bedreigd.
Ja.
Begrijp ik?
Zeker.
En je bent bang dat de ziel uit de samenleving, ja, nog verder verdwijnt, zou ik eigenlijk willen zeggen.
Nou,
heeft iets met ziel
niet
te maken? Ja,
nou ja, ik denk voor mij wel, kijk, wat nu blijkt is dat heel veel van de muziek die bijvoorbeeld al gemaakt werd, om het even terug te brengen op Suno, die was al op Suno niveau. Hè, dus dat was al een formule. Hè, dus die formule was al gevonden.
Heel
de muziek
veel
was al
natuurlijk
zo crappy. Ja, dus, en wat Suno nu doet is dat gewoon eigenlijk heel pijnlijk blootleggen dat, ik doe maar een gokje, 70% van de muziek op Spotify was al Suno bagger. Nu hebben we er een AI voor. Punt. Wie dat dan
ja,
is, mogen
precies,
mensen zelf kiezen.
Al, ja.
Maar die formulaic music hadden we al. Oké. Okay, maar dan kom je op die 30%, doe maar wat, van Leonard Cohen, kan ik erg waarderen. Waarbij ik het idee heb dat het die man gelukt is destijds om dingen in zinnen en in woorden te brengen. Hij werkte wel eens jaren aan een songtekst van achteraf een klein gedichtje. Omdat hij iedere keer het was aan het verbeteren. Dat hij dan Halleluja schrijft op een gegeven moment. En dat raakt zelfs mensen die helemaal nooit in een kerk geweest zijn, gaan Halleluja naast te zingen. Dus dan heeft hij iets wezenlijks daar. Kan de volgende Halleluja geschreven worden exclusief door een generatieve AI? Vraagteken. Ik weet het niet. Er is denk ik toch nog een hoop bij mij dat wij toegang hebben als levende organische wezens tot iets waar die computers geen toegang tot hebben. Alleen maar via ons. Hè? Indirect via ons human proxies, maar nooit direct. Maar ik weet het niet meer helemaal zeker met de tijd.
Ik denk dat dit het laatste, dit is gewoon het laatste soort van, het laatste sparteling van ons copingsmechanisme, denk ik. Een soort van, ja, ziel is, oké, eerst muziek, AI kan echt niet creatief zijn, hoor. Nou, oké, dikke streep er doorheen. Ja, AI kan dan wel tekst maken, maar het kan heus niet muziek maken, hoor. Oké, streep er doorheen. Ja, muziek kan hij dan wel maken, maar het kan echt niet emotioneel zijn, hoor. Oké, streep er doorheen. En dan wat overblijft, een soort van vaag idee van ziel en menselijke originaliteit. En dat is de volgende frontier. En volgens mij is dit gewoon ons copingsmechanisme om soort van te hopen dat laatste stukje van onze ja, moet je dat nou zeggen? Onze
originaliteit.
Ja. En ook de zin om te leven. dat
ja, maar
overblijft.
Alles is goed. En alles is met die glimlach.
On
en
that note.
Dat vind ik oprecht een fascinerend mooi verschil tussen jou en mij, Alexander. Is de soort van existentiële ding komt op je af.
Ja,
en bij jou is het wel met een bepaalde glimlach.
We'll deal with it. Jij wil deal with it. Uiteindelijk ben ik gewoon optimistisch. Maar ja, zo kun je het ook zien.
Ja, en misschien is het ook wel een beetje kinderachtig om vast te willen blijven houden aan hoe uniek we nou allemaal zijn. Want hoe uniek zijn we nou daadwerkelijk?
Ja, precies.
Ja,
maar dat is nog wel zeggen, dat is niet per se iets waar ik, wat mij betreft, dat het moet blijven. Mijn zorg zit wat meer dat het wel grote omschakeling is voor heel veel mensen tegelijk in een korte tijd.
Oké. Dan ronden we hem daarmee af, jongens. Er is een nieuwe rubriek in deze podcast. In ieder geval tijdelijk. Het is een experiment. Uiteindelijk hebben we allemaal problemen. Hè? Ik ook, jij ook. Wietse, jij hebt vast ook problemen.
Vast met ook een beetje ontdaan, ja.
Maar ik denk wel dat er met AI ook een hoop mogelijk wordt in het oplossen van al die problemen.
Kijk, positiviteit.
Precies, en we kennen de technofix natuurlijk. Is een beetje een term die nou vaak een beetje smalend over gedaan wordt. Heb
een
ik het
technofix.
Oh, ga je het weer zitten technofixen?
Ja, maar precies. Dat is iets wat je gebruikt als je het oorspronkelijk probleem niet wil oplossen, maar dan gewoon een technische pleister erop plakt.
Ja, maar misschien zijn er ook wel daadwerkelijk. Is technologie wel zover dat het ons met heel veel dingen kan helpen. Dus ja, ik ga eigenlijk oogsten onder de gewone mensen in Nederland. Met welke problemen ze zitten. En we gaan op zoek naar een technofix voor hun probleem.
Poki probleemoplosser, de handige hulplijn voor al uw technofixes met Milou.
Hey Milou, met Jort hier, hallo.
Wat is je probleem?
Ik heb een technisch vraagje. Zoals je weet ben ik daar zelf niet zo goed in. Waar ik dus helemaal gek van word. Als ik een oud fragment, bijvoorbeeld Out of Heard, eigenlijk wil hebben, dat ik ongeveer weet dat het 2015 of 2016 was, maar niet een van de afleveringen. Ik heb meer dan 50 afleveringen gemaakt. Waarom kan ik nou niet? Ik zou je een voorbeeld geven. Ik wilde een bepaald fragment over oesters plukken. Met Jonkie Rob Boddard wilde ik hebben. En ja, dat zit ergens in 2015, 16. Wij hebben nooit goed gearchiveerd. De producent niet, de omroep niet. Op beeld en geluid, ook bij de NPO Start. Je kan dat allemaal niet vinden. Dus je moet al die afleveringen gaan rondscrollen. Zo moeilijk kan het toch niet zijn. Voice recognition moet al die uitzendingen gewoon invoeren. En dan, ja, dan zou je gewoon op 1 of 2 woorden intikken. Het moet kunnen vinden, denk ik dan. Of niet. Help!
Ja, dus ik hoorde van dit probleem. En ik heb het zelf ook vaak. Ik moet fragmenten zoeken. En soms moet ik dan hele afleveringen andere tijden kijken. Om 1 klein stukje te vinden. En nou, heel toevallig stuitte ik. Ik dacht, ik moet dit aan jullie vragen. Want jullie weten dit waarschijnlijk wel. Of dit al kan. Of hoe het zou moeten. Maar ik ben zelf wel op het antwoord gestuit.
Namelijk?
Ja, de Gemini Pro 1.5.
Ja, precies. Gewoon video erin gooien. Maar ik weet niet of Gemini ook aan tekstherkenning doet. Aan spraakherkenning. Weet ik niet hoor.
Ja, volgens mij wel. Okay. Ja. Nou, Wietse, weet jij hier meer van? Want jij bent een groter expert dan ik. Denk
nou,
ik.
Sowieso. Technisch is het goed mogelijk. Dus wat je eigenlijk doet is transcripten maken van de audio in zo'n aflevering. En dan die transcripten doorzoekbaar maken. Het punt is alleen, heb je toegang tot die data? Dus nu bijvoorbeeld Vimeo heeft een nieuw product. Dat noemen ze voor mij Vimeo AI Hub. En dan zeggen ze, joh, je kunt nu door je eigen hele library binnen Vimeo heen zoeken. En doordat zij natuurlijk die transcripten kunnen maken. Alleen in het geval van beeld en geluid, ja, dan is het een kwestie, gaat beeld en geluid dit maken? Want ja, uiteindelijk is het meer, dus je moet, stap 1 is transcriberen, stap 2 is indexeren, stap 3 is zoek beschikbaar maken. En dat moet er komen dan. Maar technisch is het
maar
dan
we hebben
opgelost.
Natuurlijk. Ja, onze klant van deze week, Jort Kelder, die heeft dus gewoon waarschijnlijk niet toegang tot die mp4-bestanden van die uitzendingen. Ja. En in dat geval is het misschien een beetje lastig en moet je wachten op het moment dat beeld en geluid of de NPO dit voor je doet. Technisch is het volkomen triviaal inmiddels, want dit is gewoon kwestie van ze door Whisper trekken. Dat is een dienst van OpenAI waar je een videootje in kan gooien en dan komt de tekst uit. Je kan dat bijvoorbeeld doen met een app op de Mac, die heet Mac Whisper. Dan gooi je er een audio of een videobestand in en dan krijg je keurig lopende tekst eruit. Als je dan vindt dat die tekst ongestructureerd is, dan plak je die tekst in ChatGPT of in Gemini. Dan zeg je, maak dit beter leesbaar. En dan gaat hij keurig paragraafjes maken. En als er verschillende sprekers aan het woord gaat, zegt die spreker 1, spreker 2 ervoor. Zodat je een tekst makkelijker eruit elkaar kan halen. En hij kan zelfs tijdcodes meeleveren. Als je een soort van connectie met video wil hebben. Maar goed, dat is allemaal onder voorwaarde dat je toegang hebt tot de video's. Als anderen dat voor je moeten doen, dan moet je inderdaad nog even wachten tot het beeld en geluid het doet. Nou, kun je waarschijnlijk wachten tot het een Jutmes. Maar als je zelf toegang hebt tot video, dan is het echt super eenvoudig met Mac Whisper.
Oké, okay, want ja, met Gemini Pro dus ook. Want je kan, ik heb een filmpje gezien dat je gewoon, zij gaan een hele Sherlock Holmes film, die laden ze 3 kwartier aan materiaal.
Ja.
Dan zeg je van, wanneer hebben ze het over dit?
Oh, oké. Okay.
En dan zegt hij op deze tijdscode.
Nou ja, maar goed, dan moet je nog.
Wat jij nu beschrijft is zelfs descriptie. Hè? Dus je hebt transcriptie als er gesproken wordt. Maar waarom zij natuurlijk dat stomme filmding hebben gedaan, is omdat uitleggen wat er op beeld gebeurt is net nog een stap verder. Dat kan dus ook. Maar we hebben het hier eigenlijk.
Nog knapper eigenlijk.
Veel knapper. Voor podcast heb je thuis een aantal van dit soort diensten inmiddels. Waarbij alle podcasts ooit gemaakt geïndexeerd zijn. Waardoor je kunt zoeken en dan meteen naar de juiste paragraaf of zin in een podcast gestuurd wordt. Dus eigenlijk die diensten, maar dan voor het volledige videoarchief van Nederland, wat dus alleen beeld en geluid uiteindelijk kan. Dat is meer een rechte kwestie dan een technologie kwestie.
Ja, oké.
En over podcast gesproken, dat is ook wel echt gelijk dan een tip die gerelateerd is hieraan. Apple heeft dus op iOS hebben ze de podcast app van henzelf. De podcasts app, die gebruikt ook heel veel mensen. Maar als jij een beetje technisch onderlegd bent, gebruik je hem waarschijnlijk niet, omdat je dan denkt dat andere apps beter zijn. Maar ik kan je vertellen, de podcast-app van iOS zelf heeft dus sinds kort transcriptie. In ieder geval voor Engelstalige podcast. Dan druk je dus op de transcriptieknop bij de podcast die je aan het luisteren bent. Dan krijg je alle letterlijke tekst die gezegd is in die podcast voor je neus. Er zit een zoekdingetje bij. Dus als je dan op zoek bent naar een bepaald fragment, dan voer je dat woord in. Dan schiet hij door naar dat moment in de podcast. Dan tik je op het moment in de tekst waar je wilt dat de podcast begint met spelen. En dan begint hij daar af te spelen. Nou, wow. Dit is echt magisch. En dat zit gewoon standaard in iOS. Je moet het alleen even zoeken.
Ja, wauw. Nou, ik vind het dus ook echt magisch. En ik weet wel dat, misschien is het niet voor iedereen handig om te gaan gebruiken, maar voor mijn werk als ik redactie doe voor een programma, dan en ik moet dingen vinden, dan is het wel echt een uitkomst. Gaat zoveel tijd schelen.
Ja.
Zoveel tijd.
Ja.
Ja. Nou ja, goed. Dank voor deze oplossing, jongens. Dan was dit Poki. Jongens, bedankt. En ook dank aan Sam Hengeveld voor de edit. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
Dag.